Stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechismus zondag 25. Zondag 25 van de sacramenten. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 65, aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Van waar komt zulk een geloof? En het antwoord luidt, van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging des heiligen evangelies en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Vraag 66, wat zijn sacramenten? Antwoord, de sacramenten zijn heilige zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte des evangelies des te beter te verstaan geven en verzegelen. Namelijk, dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Vraag 67, zijn dan beide het woord en de sacramenten daarheen gericht of daartoe verordend, dat zij ons geloof op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Het antwoord luidt, ja, zij toch, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offeranden van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Verbond of Testament ingezet? 2, namelijk de heilige doop en het heilig avondmaal. Tot zover. De Heidelberger. Letten wij op, in de eerste plaats, het geloof als werk van de Heilige Geest door het woord en de sacramenten gewerkt en versterkt. In de tweede plaats, sacramenten, zichtbare tekenen en zegelen van Gods trouw. En in de derde plaats, woord en sacrament, leidende tot de enige offerande aan het kruis geschied. Het woord daarbij vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de Korinthebrief, 2 Korinthe 5 vers 18a, daar spreekt het woord des Heren al dus, en al deze dingen zijn uit God. Tot zover. Geliefde, verleden week hebben wij stilgestaan bij die eerste vraag en antwoord, van waar komt dan zulk een geloof? En hebben getracht met afzien van allerlei bijkomende zaken, met afzien van ook allerlei verschillende ervaringen, de klemtoon te moeten leggen op het werk van de Heilige Geest die middelijk werkt door het woord. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord van God. Daaruit hebben wij ook vernomen hoe ontzaglijk groot als het is als we met onze kinderen een plaats mogen ontvangen hier in dit leven onder zijn woord. Omdat wanneer de rechte nood gewerkt wordt in onze zielen, dan zal het niet anders kunnen dan dat er een gedurig gebed opgaat tot de God des levens, dat hij ons als in een ontkoming saamvergaderen wilde onder zijn eeuwig blijvend woord. En daarbij hebben wij ook nog even gelet, zo door tussen de regels door, op de omstandigheden waaronder de Heere ons op zijn tijd bij elkander heeft gebracht rond zijn heilig woord. En als achtergrond heb ik getracht iets duidelijk te maken daarin dat een mens, wanneer hij overstelpt wordt van een ieders wegen, en de een die heeft dit en de ander dat, het kan op zichzelf allemaal waar zijn, wel eens bedrukt en benauwd kan worden onder zulke voorstellingen. Ja, dat hij van de bomen het bos niet meer ziet, omdat ieder op zijn eigen wijs tracht een overzicht te geven van de weg die de Heer dan met hem gehouden heeft. En dat er noodzakelijk van nodig is een terugroeping tot de eenvoudigheid van het woord, waar wij lezen van ene Lydia de purperverkoopster, welker hart de Heere geopend had, opdat zij acht mocht slaan op hetgeen van Gods wegen door Paulus gesproken werd. En zo vinden wij door de evangeliën en de handelingen der apostelen en de brieven, vinden wij duidelijk de neerslag, niet van wat mensen gedaan hebben, niet wat mensen beleefd hebben, maar in principe vind je daar het werkterrein getekend van de Heilige Geest, die door dat woord grote wonderen heeft verricht, zondaren heeft getrokken uit de duisternis tot het licht, heeft ontdekt aan eigen schuld en verlorenheid en aan die ene offerande eenmaal aan het kruis geschied. Dat zal dan ook eigenlijk de koers moeten zijn van de prediking. Want zodra de prediking van die dingen afwijkt die van God ons geschonken zijn in Christus Jezus, dan voelt ge aan, dan is het niet meer eigenlijk dan een stichtelijk woordje wat beter past bij een gezelschap. Om dan eens over dit en over dat te praten en eens van gedachten te wisselen over wat men zo al ondervonden heeft. Met daarbij, ik wil het goede niet wegcijferen, maar daarbij ook met alle gevaren daaraan verbonden. Want je moet altijd rekenen, wij moeten met onze bevinding Gods woord niet toetsen. Maar Gods woord zal onze bevinding dienen te toetsen. Zelfs lezen we ergens bij Luther dat ook een beroep op de Heilige Geest ten onrechte is, wanneer men niet spreekt uit en naar en op dat woord gegrond. Daar voelt ge dan in aan, ook tevens, dat de verkondiging van het Heilige Evangelie, hoe persoonlijk ook getint door de ervaring van de verkondiger en de leiding van de verkondiger, toch in diepste zin moet zijn verkondiging van Gods woord. Als het dat niet meer is, dan is het verkondiging van mijn wegen en wat ik al zo ondervonden heb. En dat neemt bij de een een hele grote vlucht. Je zou zeggen, daar kun je wel een poosje naar luisteren. En een ander, die zou je zeggen, nou, het komt altijd op hetzelfde neer. Hij grijpt altijd terug op dat ene punt dat in geen hoek geschied is. Maar je voelt wel aan, dan krijg je ook in de prediking alleen maar een bepaalde gerichtheid, iedere tekst en iedere gedeelte van Gods woord wordt dan ten sterkste bepaald door de inslag en door de bekering van de prediker. Zodat je eigenlijk altijd een persoonlijke bekering hoort uit ieder woord van de schrift. En als er nou mensen onder zitten die dat op precies dezelfde manier zo ondervonden hebben, die zitten goed. Want die horen met de regelmaat van de klok, horen zij hun weg verklaren, hun naam noemen. Anderen daarentegen leiden een kwijnend bestaan omdat in geen enkel opzicht de rijkdom van het woord van God wordt gepredikt. Daarom, je voelt aan, de Heilige Geest werkt door het woord. Maar de Heilige Geest dringt dan ook inderdaad aan op bediening van dat woord. En dan is het vaak zo dat het niet altijd naar de prediker zijn zin is, en ook niet altijd naar de zin van de hoorder. Dan kan de prediker wel eens verongelijkt kijken als hij op een bepaald ogenblik gevoelt dat dat de boodschap is voor deze dag of voor deze morgen, weet je wel, dat hij daarover moet spreken. En dat hij daarover de Heere zal vragen om licht, daarover zal denken. Dan komt dat wel eens een beetje verkeerd over, omdat wat zijn ligging betreft op dat ogenblik, zou hij misschien liever spreken over een waarheid waarvan we zongen: ik ben helaas een lederen zak gelijk. En dat de Heer hem heen wijst naar iets totaal anders. En dat God dan ook ambtelijk zegent en nochtans geeft, al zou die zelf voor zijn eigen ziel op een ander spoor verkeren, dat hij toch dat woord dat God wil, die boodschap moet brengen. Dat ligt niet altijd even duidelijk, ook voor de verkondiger niet. Daar gaat het niet om. Maar het is achteraf gezien, is het toch altijd een troost als je bemerkt dat het woord niet bepaald wordt, de verkondiging, door een bepaald facet van de waarheid, door een bepaald aantal teksten die mij nou zo aangesproken hebben, maar dat God ook die teksten mij aan laat spreken en u. Dat je net zoals een hoorder, ook als het ware, er buiten staat. En dat je toch moet prediken, die boodschap. Al is iemand en de spreker in een heel andere stand van leven. En dat je daaronder dan ook zelf weer onderwezen moet worden. Door de Heilige Geest. Zie je, dan blijft er geen roem over, alleen maar schaamte, dat de mens toch altijd weer met zijn eigen gedachten en overleggingen, met zijn eigen lievelingswaarheid, laten we het zo maar eens noemen, overal tussen probeert te komen. Daarom is het zo groot, wanneer een mens, hoe ellendig, hoe gebrekkig, hoe onvernuftig in zichzelf, als de Heilige Geest zich met hem bemoeit in het spreken en in het luisteren. En dan, dat kan ik ook niet maken natuurlijk, en de een die spreekt daar iets ruimer over dan de ander, maar als dat eerste wat ik nu zei zo mag wezen, dat God zijn ambt verheerlijkt, dat het niet gaat om de waardigheid van de verkondiger, maar om de waardigheid van de grote liturg, de grote koning van de kerk, die zelf leidt, in zijn ambt, ook in zijn profetische bediening. Dan is het typisch, maar dan vloeit, of dan is daar tot op heden, voor mij altijd aan verbonden geweest, een innerlijk en een vast vertrouwen, dat God, ondanks alles, dat woord zal willen gebruiken. En dat hij het ten zegen zal stellen. En dan gaat dat dan niet altijd met een grote samenloop van, ja, van krachten en van geschreeuw. Maar vaak zo geruisloos als de zon aan de hemel voortschrijdt. Dat God dat zaad doet ontkiemen in de harten. En dat hij werkt in de harten van jong en van oud. En dat hij doorgaat met zijn toevergaderend werk. En dat hij hoe langer hoe meer aan zichzelf doende vertwijfelen, de hoop gaat richten en het geloof door de geest gewerkt op die enige offerande van Christus aan het kruis geschiet. Dat weer niet als een bepaald systeem voorgesteld, maar dat verkondigt in de verwachting dat zijn woord niet ledig tot hem zal wederkeren. Met de bede dat het mogen zijn voor ons een reuk des levens ten leven en niet des doods ten dode. Daarom is het verkeerd wanneer een prediker, wat ik ook wel heb meegemaakt, die zuiver stelde dat in de bekering de mens, wil het goed zijn, een hoorbaar stem zou moeten horen. Dat is niet waar. Het evangelie is, het woord van God is veel sterker dan een hoorbare stem. De duivel kan wel door een slang een hoorbare stem teweeg brengen. Zo sterk is die. Maar God betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Hij werkt door de kracht des geestes met zijn woord in het verborgene van onze zielen. En hoe de Heere dat doet, dat is zijn eigen beschikking. De een wordt geleid, zou je haast zeggen. Ik las er eens over iets bij Brakel in een brief aan een vriend. De een wordt geleid, hij kent grote droefenis en angsten. Maar ook grote blijdschap en verheuging. De ander schrijft die. Die komt openbaar in alles even gematigd. Je kunt nog bij hem bemerken die grote benauwdheid en droefenis, nog die grote blijdschap, terwijl hij nochtans wel degelijk kennis heeft, zowel aan zijn zelfs verlorenheid als aan de behoudenis aan de Heere Jezus Christus. Hij gaat nog verder in die brief, waarin hij schrijft dat het schier onmogelijk is om dat nou te schrijven, hoe God nou een mens bekeert en aan de Zonen Gods verbindt. Want dan schrijft hij ten laatste, zijn er ook zielen die het zelf niet weten, maar die op een wonderbare wijze, door de verborgen werking van geest en woord, aan die middelaar worden vastgehecht. En die in dat stille vertrouwen op hem mogen leven. Zo zie je dat het moeilijk te zeggen is, dat wij de Heere geen bevel van het werk zijner handen kunnen geven. Maar het is wel zo, dat eenmaal dokter Kolbrugge schreef, als wij behoren mogen tot zijn geestelijk huisgezin. Laten we zeggen, als die gewone werkingen en verkondigingen van het evangelie nog niet haar doel hebben bereikt in het leven van zulk ene, dan schrijft hij, ik kan dat niet woordelijk herhalen, want dat kan wel 20 jaar geleden zijn dat ik dat eens misschien gelezen heb, moet je me niet kwalijk nemen, het gaat om de zin. Dan schrijft hij, dan gebeurt het toch dat God soms op het sterfbed, in een ogenblik, dat hele gebouw van die mens door de donder van zijn heilige wet in elkaar laat storten. Zodat hij pas op het sterfbed tot die diepste kennis mag komen. Uit genade zijt gij zalig geworden en dat niet uit u. Zie je hoe groot Gods werken zijn? Hij zal het zo maken dat er niet een stukje van een oor zal achterblijven. Maar hij zal al zijn ellendigen zalig maken omdat hij dat alleen doet. Daarom is het ook begrijpelijk wat zo'n 80 jaar geleden misschien een oude vrouw overkwam in de omgeving van Amsterdam. Die op het gezelschap of in de kerk kwam bij mijn grootvader. En die nogal eens benauwd werd door de omstanders. Omdat zij niet zulke stukken kon vertellen, niet die scherpe tegenstelling tussen, laten we zeggen, verloren, behouden, verlies, winst. Maar zij kwam op uit de eeuwige barmhartigheden Gods die zich aan haar, Simon, geopenbaard hadden. Je moet daarom niet denken dat zo iemand dan geen kennis heeft van zonde, maar je voelt de onderscheiding daarin. De een zit met grote woorden te praten, dat kon zij niet. Als je gevraagd had, bent u een zondares, dan zou ze gezegd, daar ben ik, dat geloof ik. Maar omdat ze niet zulke zaken, zoals men dat noemt, werd ze nogal eens aangevochten. En het was een vrouw die niet of amper lezen kon. Dat kwam meer voor in die tijd. En op een keer ging ze naar huis bedroefd, want ze hadden er gezegd, er zal nog eens wat anders met jou moeten gebeuren. Het zal nog eens zus, of zo. En toen kwam ze thuis en ze had een zeer nabij kinderlijk leven met de Heere. En toen nam ze de Bijbel en die legde ze op haar stoel. En ze boog haar knieën en ze zei, lieve Vader in de hemel, ze hebben dat en dat tegen me gezegd. Ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik sta niet eerder op of u moet mij een antwoord geven uit uw woord en dat ik het ook lezen kan en verstaan kan. En ze deed een kinderlijk gebed in een vast vertrouwen tot die hemelse Vader. En toen ze amen gezegd had, sloeg ze haar Bijbel open bij Jesaja. En daar las ze, eer haar smarten overkomen waren en haar weeën als een die baart, is zij van een jongske verlost. Dus de volgende keer mocht ze dat doorgeven. Dat schijnbaar onmogelijke, voor de smarten en voor wat er de weeën, was het kind geboren. En zo onderwees de Heere haar dat het goed was, dat de Heere goed en goeddoende was. Mensen, ik zeg dit ter illustratie niet om er een verhaaltjespreek van te maken, maar dit kan zo nuttig zijn in je leven dat je je niet te buiten gaat en je eigen bezondigt. Want het is nog wel keihard. Ik zie daar nog een oude zuster achter in de kerk zitten, die altijd wel komt, maar toen haar man, die is in vrede heen gegaan. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En toen zat ze ergens, daar zat een jonge man, wij zouden zeggen, ei, ja, dan is hij net zo oud als ik, maar dan ben je toch ergens nog een snotneus bij ouderen vergeleken. En toen zat, die kwam daar binnen, terwijl ze aan het vertellen was, hoe de Heere het wel gemaakt had. Die sprong er gelijk als een wolf bovenop, en die zei, oh nee, daar gelooft die niks van, er is niks van waar. Die man was niet behouden. Als hij daar eens over na gaat zitten denken. Die oude vriendin hield haar mond maar, want dan kun je maar beter niet verder praten. Maar dat is heel erg. Dat is ook goddeloos. Want het gaat er niet om dat je daardoor alleen al een mens bedroeft. Maar het is een boze aantasting van de ere Gods die zich verheerlijkt in de zaliging van zondaar. Zal je nog één ding vertellen uit de praktijk, dan laten wij deze vraag verder rusten, omdat we verleden week bij hebben stilgestaan. Ook weer uit de oude doos, uit de familiegeschiedenissen, zeg maar. Maar toen mijn grootvader in de gereformeerde gemeente aan de boezemsingel stond, kwam die op huisbezoek met zijn ouderling, ook bij een vrouw. En die werd met een lachend gezicht ontvangen. Want het was haar gewoonte om te zeggen tegen iedereen die vroeg, hoe gaat het, hoe dichter ik nader het huis van mijn vader, hoe meer dat ik hijg naar de ene eeuwige woning, het huis van mijn koning, des vaders paleis. En in die tijd Later is de man ook nog veel dingen kwijtgeraakt. Maar in die tijd had mijn grootvader nog een vrij systematische bekering, hoor. Dan moest je goed kunnen vertellen hoe het gegaan was, want anders werd je niet overgenomen. Je moest echt wat kunnen vertellen. En ordelijk, en je moest je eigen niet vergissen. Een foutje maken, want dan... was nog jong. Dus ze zitten daar wat te praten enzovoorts. En dat vrouwtje, dat zit aangenaam wat te vertellen. Maar ik werd gewoon de pas afgesneden. Mijn grootvader, die heeft daar uit zitten pakken. Ze niet moest denken dat het zo ging. Een mens zou eerst zus en eerst zo en dit en dat. En toen deed hij er nog een gebed overheen. Waarin die de ernst van de zaak, wat dat betekende om bedrogen uit te komen met een handje vol godsdienst. Maar zij bleef even vriendelijk lachend op het stoeltje zitten. Toen ze weg waren, zei hij tegen zijn maat, Klomp heette die geloof ik, of zoiets, met een O. Hij zegt, nou, die hebt wel genoeg gehad, die zien we niet meer. Ja, zo is dat, is een mens toch diep ongelukkig, hè? Nee, die komt niet meer terug met die godsdienst. Ja, en een vrouwtje had in alle eenvoud, die kwam op uit de liefde. En hij ging ervan uit dat het ook afgelopen was. Die kwam nooit meer in de kerk. Maar zondag zat ze weer even vrolijk in de kerk. Twee keer. En toen van zondag op maandag kreeg mijn grootvader het zo benauwd. Ermee dat hij voelde dat het ongenoegen Gods erop rustte dat hij terug moest. En hij ging terug. Hij zegt, ja vrouw Boomgaerts. Hij wist niet dat het later ook nog zijn schoonmoeder zou worden, maar... Ja, vrouw Boomgaerts, ik moet nog eens met je praten, want ik heb verleden week dat en dat tegen je gezegd, maar dat zit me niet goed. Ik heb er geen rust van en ik voel dat ik terug moet. Oh, maar waarom heb je niks gezegd? Toen zei ze, ja, jochie, ik dacht, dan kan ik jou toch niet aan verstand brengen. Ik dacht zo bij mezelf, uit de kerk krijgt hij me toch niet. En de rest heb ik aan de Heren overgelaten, dat de Heer het je maar bekend mocht maken. Nou, en toen gingen ze weer praten, niet anders, maar toen was er die overname in de ziel, die gemeenschap. En opa noemde dat huisje altijd Huize Bethanië. Alle zorgen die een mens dien aan gaan, was dat gewoon een rustpunt. Als je naar het glimmende, blijde gezicht van de later, ik heb ze nog vaag gekend, de oude vrouw Boomgaerts keek met al die rimpeltjes. Die bleef zingen tot de laatste snik toe. Hoe dichter ik nader het huis van mijn vader. Niemand kon ze afnemen. Het hoeft ook niet. Je zou er alleen maar jaloers op kunnen zijn. Maar ik zeg het maar, hoe voorzichtig je moet wezen. Want de Heere zegt dat hij het uitsteken van onze vingeren ons zal afleren. En dat hij de slingerstenen ten onder zal brengen, waarmee de een de ander tracht te doden. Nee, de geest blaast waarheen hij wil, gehoort zijn geluid, ge weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Johannes de Doper, hij werd vervuld met de geest in zijn moeders schoot. Mijn oude overgrootvader wist, uit de tijd, uit zijn allerkleinste tijd, toen hij nog op de knieën van zijn moeder lag, te vertellen hoe hij deelde in de eeuwige liefde Gods in Christus. En toen dezelfde man later ook kinderen had, toen die op zijn bedje lag naast vrouw en kind, ook een klein kindje, toen werd hij in de geest, in gemeenschap met dat kleine kind opgenomen. En hij was verblijd dat hij met dat kind God eeuwig groot zou maken. En toen dat een weinig afnam, toen zegt hij tegen zijn vrouw, moeder, kijk eens naar je kindje. En toen was het niet meer. Het was zalig. eeuwig zalig. Zo zie je toch die grootheid van Gods genade, waarin alle menselijke stellingen verschrompelen, alle systemen als het ware vastlopen tegen het vrije werk van die grote en eeuwige ontfermer. Daarom zullen we één ding onthouden uit dit alles, en dat is een woord van Calvijn: het geloof is de dochter van het woord. Is het woord, naar de mate dat het woord zuiver verkondigd wordt, waarin de Heilige Geest werkt, zal ook het geloof gezond zijn. Naar de mate meer het mensenwoord de prediking vervult, de menselijke wegen enzovoort, zul je ook merken dat men in de beleving en in de omschrijving van het allerheiligst geloof afwijkt tot mindere zuiverheid buiten het woord. Gaat altijd op. Je zult het zien. Daarom kunnen wij nooit genoeg, u en ik, verlegen zijn naar die werking des geestes, dat dat woord als een lamp en een licht ons pad mogen verlichten. Maar laten we verder gaan. Wat zijn sacramenten? De sacramenten zijn heilige zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet. Sacrament, dat is nog een woord van de Romeinen. Sacrament, dat hebben ze niet in een Nederlands woord overgezet. Maar je zou het kunnen omschrijven als gewijd. Iets wat ergens aan gewijd, geheiligd is. Bij de oude Romeinen, als er een rechtspraak was geweest, dan moest er ook een bepaald bedrag gebracht worden in de tempel. Dat bedrag, dat was gewijd aan die tempeldienst. Ook als een Romeins soldaat de eed af moest leggen op de vlag of het vaandel van zijn legeronderdeel, dan werd dat een sacrament genoemd, omdat het iets was dat gewijd, geheiligd was. Nu, dat woord komt nu ook in het christelijk spraakgebruik terug, hoewel we het niet direct zo in de Bijbel vinden, maar het komt in het oude christelijke spraakgebruik terug als aanduiding van de heilige doop en het heilige avondmaal. Mede verklaarbaar daarom, omdat het ook gewijd door God en geheiligd is, afgezonderd tot het doel waartoe hij het heeft ingesteld. Nu, moet je eens luisteren. De sacramenten zijn heilig. Ja, heilig. Je hebt onderschatters en je hebt overschatters. De onderschatters van de sacramenten, die doen net alsof het zo verbazingwekkend hoog is. Oh, dat praten we geen eens over. Jammer dat men dat alleen toepast op het heilige avondmaal, en de Heidelberger spreekt in het meervoud van sacramenten. In die levens en in die kringen blijft het heilige avondmaal beperkt tot de uitzonderingen. En ook degene die aan die sacramenten deelnemen, behalve dan weer de heilige doop, dat behoren ook tot de uitzonderingen. In zulke kring, zou je zeggen, is een overschatting. Want men begeeft zich zonder bevend hart onder de bediening van het woord. En het woord is één. Het woord is een vuur. Het woord maakt een scheiding tussen bokken en schapen, vriend en vijanden. Het woord, dat is onderscheidend. Het woord is een oordeler der gedachten. Het woord is levend en krachtig en scherpsnijdender, door die geest in de harten werkzaam. Maar nu heeft men in een verkeerd daglicht, heeft men woord en sacrament gezien. En nu kan men tot aan het 80ste jaar onbewogen, verhard onder het woord verkeren. En denken dat dat het ergste niet is. Terwijl men als het over het sacrament gaat, schier een hartverlamming zou krijgen van ontzetting, alsof het een elektrische draad is, waardoor wij gedood zullen worden. En dat is uiteraard niet naar de schriften. Want de sacramenten ontleden niet in de eerste plaats hun benaming heilige, waartekenen en zegelen. Zij ontlenen die niet daaraan dat dat brood zo heilig is in zichzelf, of dat die wijn zo heilig is, of dat die gebeurtenis daar in de eerste plaats zo heilig is. Maar in de eerste plaats wil ik dit zeggen: de heilige God, de God, de volmaakt rechtvaardige, die heeft het ons gegeven. Want, zegt de Korinthebrief, ik neem dit woord in een ander verband, hoor. Want, zegt de Korinthe, al deze dingen zijn uit God. En God is de heilige. En hij bewoont een ontoegankelijk licht. Daarom zijn het heilige waartekenen en zegelen. Dit brengt tevens mee dat ons verkondigd wordt het besef, de noodzakelijkheid van het besef, dat het maar niet hetzelfde is of we thuis een stukje brood nemen of in het heilige avondmaal ontvangen. Toen dat in de gemeente van Korinthe door begon te dringen, waar men gewend was om ook nog een maaltijd te houden voor het heilige avondmaal, een liefdemaaltijd, die ontaarde voor de rijken in veel eten en drinken en bij de armen in een toezien. Toen heeft de apostel zo scherpelijk vermaand dat dat niet mogelijk was. Hebt ge geen huizen om te eten? Want het is niet hetzelfde als langzaam het heilige vereenzelvigd wordt met het profane, in die zin dat dat zo ineen vloeit als iets vanzelfsprekends. Ach, dan is er de overschatting. Je zou het ook net andersom kunnen zeggen, hoor, dring tot mij door. Want wat ik straks zei, dat is de overschatting waarin men het zo groot, zo onbereikbaar ziet. En de onderschatting is wanneer men dat niet meer ziet. Wanneer het zo gewoon, zo vanzelfsprekend wordt, zo natuurlijk, alsof het in het verlengde ligt van onszelf. Dopen, natuurlijk, dat doe je. Avondmaal, natuurlijk, je hoort toch bij de kerk, je bent toch lid van de kerk. Dan roept het woord ons op, al deze dingen zijn uit God en daarom zijn ze heilig. En daarom wees de ganse priesterlijke bediening, in zonderheid die van de hoge priester, door de wassingen, de reinigingen, maar ook de kledij, wees daarheen om in ootmoed, om in verslagenheid des harten voor God met alle eerbied te naderen en de trappen van het altaar te beklimmen. En hoewel dit schaduwachtig was, toch blijft voor ons deze lering daaruit over: dies wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. Zo zal een mens dan eigenlijk, als het goed ligt, in principe anders naar de tafel gaan dan op een receptie. Of om zijn geld te halen, of wat dan ook. Het ene zou je zeggen, dat hoort tot het gewone leven, kan ook in de gunst van God gegeven zijn, maar het is niet in dien zin heilig, zoals een sacrament gewijd is door de heilige God zelf. Daarom mogen we daar wel een streep onder zetten. De heilige sacramenten zijn heilig. Maar het tweede opvallende is, ze zijn ook zichtbaar. En dat in tegenstelling van veel andere dingen. Het woord kun je in letters wel zien. Je kunt zeggen vergeving. Maar dan zie je nog geen vergeving. Je kunt zeggen, hooguit, daar gaat een wederom geborene. Maar je kunt niet zeggen, daar gaat wedergeboorte. Want wedergeboorte is niet zichtbaar, de zaak als zaak. Aan de vrucht zou je kunnen zeggen, daar gaat een wederom geborene. Zo ook met dat woordje vergeving. Je kunt zeggen, kijk, daar gaat een man aan wie de Heere de zonde vergeven. Maar die vergeving, die kun je niet zien. Hoogstens dat je zijn gezicht verblijd mag zien onder de ervaring van die vergevende liefde Gods. Wij aanmerken dus, als het goed is, aanmerkt het geloof de dingen die men niet ziet. De Hebreeënbrief zegt, wij zien nu nog niet dat hem, namelijk Jezus, alle dingen onderworpen zijn. Toch lezen we in de Bijbel dat hij gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Maar wat zie je er vaak weinig van? Het lijkt wel of de duivel alle macht heeft en het vlees. Dus dat zie je niet. En toch is het waar. En het geloof zal het ook waarachtig geloven door de geest gewerkt, dat hem werkelijk alle macht gegeven is in de hemel en op de aarde. Maar als het in de beproeving komt van ons leven, en wij zijn op moeilijke en donkere wegen, en we vragen aan de Heere om uitkomst, en die uitkomst komt niet, of ze komt heel anders dan wij verwachten, ja, dan is vlees en bloed is direct genegen om te twijfelen en te zeggen, ja, waar blijkt zijn trouw nu? Het staat er toch geschreven dat God zal dit of dat. Maar vergeet nooit, je mag altijd wel eerstelijk bedenken bij jezelf, ben ik op mijn plaats? Hoe sta ik voor de Heer? Sta ik daar als een rechthebbend mens en als iemand die het nou toch zo moeilijk heeft dat God wel wat moet doen, want de nood is zo hoog, dan zul je altijd zien dat God het dan juist niet doet. Als je altijd gezegd hebt hoe God een mens bekeren moet, dan zul je merken dat God als u bekeerd wordt heel anders doet en dat je er niks van begrijpt, dat je het niet weet. Moet je rekening mee houden. Dus je moet nog niet te gauw denken, nou ik zie er niks van. Want de Heere is met een mens bezig om hem te onderwijzen en te leren. En dan kunnen wij denken dat we uitkomst nodig hebben. En de Heere kan denken dat we nog een draai om onze oren erbij nodig hebben. En dan schreven wij moord en brand, want dan zeggen we, dan zit je in de nood en dit. En dan komt dat er ook nog eens een keer bij. Zo kan het zijn in het leven. Maar goed, je voelt wel aan, tussen zichtbaar en onzichtbaar is een groot verschil. Geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die we niet zien. De dingen die we zien zijn tijdelijk, maar de dingen die we niet zien zijn eeuwig. Je kunt toch niet zien dat er een eeuwige erfenis bewaard ligt in de hemel. Kun je het zien altijd? Ja, nee, laat maar gewoon zeggen. Kun je het zien dat je de dood achter de rug hebt? Kun je dat zien? Dat alles in orde gemaakt is. Dat we nooit meer dood hoeven. Tenminste, u die gelooft, die hij dierbaar is. Er hoeft niks meer te gebeuren. Je hoeft geen doodstrijd meer te strijden, hij is gestreden. Ja, maar zegt u, ja, maar er is toch nog wel kastijding. Nou ja, kastijding, je zou kunnen zeggen een goddelijke opvoedkunde in ons leven. Maar je voelt wel aan hoe we er in de praktijk tegenaan kijken. Daar is net vaak in de ervaring of dat alles nog gebeuren moet. We moeten de dood aandoen. Sterven is God ontmoeten. En noem maar op. Een beslissing die valt. Alles beslissende eeuwigheid. Het is ergens niet waar voor Gods kerk. Er is wel een alles beslissende eeuwigheid, maar die was er al voordat wij begonnen te leven. Was alles in zijn boek geschreven. Maar straks in de eeuwigheid wordt er niks meer beslist. Dan worden alleen maar eeuwige beslissingen uitgevoerd, maar niet meer beslist. Dus eigenlijk, de beslissing is gevallen. Maar wie gelooft? Voel je nou mensen wat nou die eigenlijke aard van het geloof is? Dat is zoiets wonderlijks. Dat steunt niet op het zichtbare. Dat kan niet. Maar dat wordt door die geest gewerkt. En dat is ook zo groot. Want je kunt wel zeggen, ja, die Heilige Geest. Maar als het nou niet door die geest en dat woord was, dan kwam er ook helemaal niks van terecht. Dan kwam er helemaal niks van terecht. Want dan zijn wij toch zulke mensen die altijd willen zien en willen tasten. Dat is onze natuur. Dat zeker weten. En de ene staat nog sterker in als de ander. Maar je zou zeggen, gelijk oversteken, zeggen de kinderen, omdat ze elkaar niet vertrouwen. Zo zouden wij het dan ook willen, geestelijk gelijk oversteken. Geen risico lopen. En nou is dat allerheiligst geloof, dat steunt op Gods woord. Ja, op de belover zelf. Maar nu heeft God nog zichtbare dingen gegeven. Waartekenen en zegelen, die we sacramenten noemen. Waartekenen, dat wil zeggen tekenen die ons de waarheid voorstellen. Tekenen die ons ergens heen wijzen. Die ons iets uitbeelden. Zoals een meester op bord. Kinderen, begrijpen jullie het niet goed? Nou, ik zal het eens op bord zetten. Kijk, zo ongeveer werkt dat. Kun je het zien? Tekenen, ware tekenen. Niet zomaar uit de lucht gegrepen. Maar echte tekenen die daarheen wijzen. Naar de zaak. Tekenen die je niet van de betekenende zaak kunt scheiden, zolang het woord van God erboven staat. Want het woord maakt het ding tot sacrament, niet andersom. Buiten het woord kunnen geen sacramenten eigenlijk gevierd worden, gehouden worden. Maar het woord, dat maakt het tot heilig en gewijd. Het woord van de levende God. Dit is. Voel je wat waartekenen zijn? Dat is nog iets anders als geloof. Waartekenen. Dat is heel iets anders. De Heer heeft er maar twee gegeven. Maar de mens die zou er het liefst miljoen hebben. En er zijn veel mensen, die hoor je nooit over de twee tekenen die God gegeven heeft, maar altijd over de bijkomende tekenen. Moet je maar op letten. Die zijn altijd met tekenen aan het werk. Als het versje gezongen wordt, of dat gelezen wordt, Of als ik de Bijbel nou opensla. Dat kan wel eens gebeuren. Maar zou je al die tekenen durven gelijkstellen met het heilige tekenen die God gegeven heeft? Is het niet een stuk armoe van de kerk dat daar nou zo weinig uit getroost wordt? Zo weinig uit geleefd wordt? Stuk armoe. Dat wat de Heere nou gegeven heeft, dat laat hij aan zijn plaats. Maar wat hij daarnaast nou allemaal ontmoet, de goedkeuring van deze, een bewijsje van dit en een bewijs, dat wordt hoog door hem geëerd. Dat is heel erg. Dan kun je toch wel aanvoelen, mensen, dat we dan op verkeerde spoor zijn. Zijn zichtbare waartekenen, door God gegeven. En zegelen. Zegelen van God ingezet. Die kun je nooit meer uitzetten. Je kunt die eigen wel uitzetten. In die zin dat je je van alle blijdschap berooft. Kan wel. Maar wij kunnen de tekenen niet meer uitzetten. Uitdrukken. Kan niet. Wat God inzet, dat is van God. Al deze dingen zijn uit God. We hebben het nou niet over later, hoe het in de hemel zijn zal. Maar ik denk dat daar de doop en het avondmaal op een voor ons verborgen wijze haar volkomenheid zullen bereiken. In de volle gemeenschap en in het overgoten worden met zijn heerlijkheid. Maar goed, daar gaat het nu niet over. Maar God heeft ze ingezet. Wat is dan de mens dat hij uit durft zetten? Wat is dan de mens dat hij zo laatdunkend over deze tekenen kan spreken? Zegelen. Daar moesten we nog iets van zeggen. Wat is een zegel? Een zegel, dat heb je in een ring staan. Dat is het zegel van de echtheid van dat goud of van dat zilver. Zijn nou die heilige sacramenten, die zichtbare waartekenen zijn en zegelen, zijn dat nou tekenen van echtheid? Van mij? Of van wat anders? Zo wordt het vaak opgevat. Bij velen is het zo, wanneer men een bepaalde trap in het godsdienstige leven bereikt heeft, dat men het weet, dat men er toch bij hoort, en dat men een bepaald stuk geleerd heeft, dan zie je opeens een mens naar het avondmaal gaan. Een ander zegt, nou dat had ik eerlijk gezegd wel verwacht. Ik heb die man pas gehoord, maar tjong, 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 die heeft wat beleefd hoor. Kijk, mensen nemen niet kwalijk, hoe goed men het ook bedoelt, maar voel je wat daar nou in de diepste zin aan de hand is? Er is weer een bekeerd mens bij. En ten bewijze daarvan, als uitdrukking daarvan, zie hem naar het avondmaal gaan. Hij heeft lange jaren misschien er niet gedurfd, getopt, zo een als hij was. Maar tenslotte is hij zo overtuigd geworden van zijn aandeel in Christus, dat hij niet kan blijven zitten. Toch spannen wij de paarden achter de wagens. Want die zegelen, die verzegelen niet wat in ons is. Dat is weer heel wat anders. De verzegeling met de Heilige Geest der belofte is wat anders. Maar hier, die sacramenten als zegelen, die verzegelen de waarachtigheid van Gods belofte die in Christus ja en amen zijn. Kijk nou bij de sacramenten in het algemeen, zoals bij de doop, als bij het avondmaal. Voel je? Dat is een ernstig misverstand, want dan voel je ook aan, dan wordt de avondmaalsgang ten slotte ten ene male bepaald door mijn zekerheid of onzekerheid. En ik weet wel, dat zul je in de toekomst nog wel eens lezen, want het is nog lang niet uit, maar Calvijn zegt, ik wil diegene die door ernstige aanvallen en benauwenissen, die het, nou ja, geen praatje is, en die de vrijmoedigheid missen, slecht ergens ongeveer, wil ik het niet al te moeilijk maken. Maar voor het overige haalt hij de oude kerkvaders aan, die schrijven dat het een groot schandaal is dat iemand in de kerk durft te komen. Ik heb het nooit geweten hoor. Ik heb die boeken wel, maar ja, daar zit je niet altijd in te denken, moet je maar rekenen. Maar het was voor mij toch wel een wonderlijke ontdekking. Een groot schandaal was om naar een maaltijd toe te gaan en niet te eten. Hoe dat de mens nog in de kerk durft te blijven zitten. Daar komt het op neer. Maar je voelt wel aan, wanneer het een zegel wordt van iets wat ik ga halen eigenlijk, hè? Een zegel, waarin ik dan eigenlijk openbaar te kennen geef dat de tijd aangebroken is dat ik kan gaan. Dan is het niet meer het vluchtende, kreupele schaap, dat al blatend, omdat het zijn herder altijd weer uit het oog verliest, begeerig is om daaraan die tafel versterkt te mogen worden, ook door de heilige dood. Maar dan is het een mens die ergens gekomen is. Het staat dan helemaal in het teken ook van de gesprekken. Hoe heb je het gehad? Hoe heb je het gedaan? Hoe kwam je eronder vandaan? Wat heeft het uitgewerkt? Wat is de vrucht geweest? Enzovoort. In dat teken staan dan de gesprekken. Versta je het? Maar niet meer dat de Heere, die twijfelmoedige, die aangevochtene, opnieuw weer brengt door een zichtbaar teken en een zichtbaar zegel, dat het echt en waarachtig is wat hij den huize Jacobs heeft gezegd. Ik ben uw heil alleen. Dat is het toch. En anders dan kun je nooit aan het avondmaal, of zo af en toe als het heel hoog water is, je zou zeggen, dan kan de boot eens een klein stukje varen. Maar ja, dan vind ik het ook niet zo erg, al ben je dan toevallig ziek dat je niet naar de kerk kunt komen als het avondmaal is. Want dan heb je het al goed genoeg. Voel je dat? Maar juist daarom, opdat die armen en ellendigen, die aangevochten, die in zichzelf onbekeerde, ledige zondaar, dat die op dat plaatsje nou eens versterkt mogen worden. In het allerheiligst geloof dat God waarachtig is en alle mensen leugenachtig. Je wordt niet versterkt dus in het geloof dat je kind bekeerd is en dat ik bekeerd ben aan het avondmaal. Maar het is een versterking van het geloof in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Och, dat wij, ik heb jammer genoeg een klein stukje gedaan, terwijl we al zo vele malen ook bij de behandeling van de catechismus breedvoerig bij deze dingen hebben stilgestaan. Maar onder de prediking zie ik al die lijnen en die gedachten weer lopen. Hoe een kerk, hoe een gemeente, hoe die op een onschriftuurlijke wijze woord en sacrament uit elkaar weet te trekken. En denk dat de dominee, ja dat krijg je dan, ja daar zijn ze zeker allemaal maar bekeerd die aan de avond wel gaan. Dat berust op een misverstand. Je zou haast zeggen, gelukkig niet. Gelukkig zitten er ook nog bij die het niet weten. Arme, dwaze zondaren die vragen, ach Heere, help mij, want ik verga. Wat is het onderwijs dan toch nodig? Maar goed, de tijd is alweer verstreken. Al deze dingen zijn uit God. En dan denk ik aan Psalm 25. Daar zegt de dichter, denk aan het vaderlijk meedogen Heere, waarop ik biddend blijf. Nou zie je daar zo'n arm schepsel. Ja, want als de Heilige Geest werkt, dan komt toch openbaar dat wij niets hebben in onszelf dan schuld en zonde en ongeloof. En nou heeft de Heere de weg verordineerd van geest, woord en het allerheiligst geloof. En het geloof is een gave Gods. Nou ziet de Heere dat wij met dat geloof wat hij geeft nog zodanig werkzaam zijn dat het ongeloof de overhand neemt, het verdoemelijke ongeloof. Want dat het zo'n zwak aardevat is waarin die geest werkt, dat je zou zeggen, er kan niks van terechtkomen. Nou geeft hij ze dat allerheiligst geloof in hun arme ziel. Maar als dat op de werkzaamheden aankomt, en de dood die kijkt om de hoek en druk en benauwenis, ach, dan zie je tenslotte het hoofd steeds dieper zinken. Ik zal één deze dagen nog omkomen. Waar blijft dan zijn trouw? Waar is hij? En nou zegt dat trouwe mee te dogen. Dan zal ik nog iets extra's doen. Dan zal ik ook nog een paar tekenen geven. Het is niet de gewone weg. Het is net of dat de Heere zegt. Het is niet de gewone weg hoor. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Maar ik zal je ook, omdat je een mens bent, omdat je zo grof bent, zo hard leert. Want mijn geest is toch eigenlijk genoeg en mijn woord. Zal ik je ook nog een teken erbij geven, dat je met deze ogen het kunt aanschouwen. En met de ogen der ziel erdoor versterkt mag worden en erin kijken. Ik ben het heil. Mijn bloed reinigt van alle zonden. En mijn vlees is waarlijk spijs. En mijn bloed is waarlijk drank. Oh, dan heeft de Heer het me wel eens zo laten zien, geliefde, dat ik met een gerust hart en een glimlach alle dikke boeken die ik gelezen heb of niet gelezen, alle twistingen die er door heel de kerkgeschiedenis heen zijn, alle naspraak, omdat er bij ons te veel avondmaalgangers zouden zijn, dat ik het allemaal zag als voor de mollen en vledermuizen. Want dat ik moest zeggen, Heere, uw woord is wel klaar. Uw onderwijzingen zijn niet zo verborgen. Maar wij zijn zo duister en zo ellendig. Och, wil ons toch bijlichten door uw Heilige Geest. Dan wordt het alles heel anders. Dan komt er een geest waar ik als kind wel eens van droomde. En als jongen, een gemeente, die niet als een loszand aan elkaar hangt, met driekwart onverschillige onbekeerde mensen, en misschien nog een paar bekommerden, en nog één of twee gerechtvaardigden. Want eerlijk, het is niet goed, misschien dat ik het zo gedacht had, maar dan dacht ik ook dat de Heere daar de man anderen naartoe stuurt. Maar, Heere, o, breng ons toch bij elkaar in een gemeenschap. Enerzijds van zwakke, blinde, kreupel, waar harde klappen kunnen vallen, hoor. Waar het woord ons in schuld stelt en in verlossing. Maar, dat we niet zo met elkaar leven dat je dat aanziet, hè. De grootste helft zit erbij je, hè. En een andere helft die pinkt is een... Nee, oh, dacht ik dan alsjeblieft, Heere, als het mogelijk is, en bij u zijn alle dingen mogelijk, geef ons dan een saamvergadering in u en in dat woord, want anders blijkt de rest maar lorre te zijn. Al ben je in een kerkverband, al heeft het toch zo'n mooie naam. Maar als die vergadering in dat woord, in die Christus, als daar de lijnen niet heen lopen voor uw ziel en mijn ziel en onze kinderen. Ach, dan is het, wat is het dan nog? Dan komt straks de dag van het oordeel. En dan blijkt dat alles in rook opgaat. Maar als God het nou zou behagen, om het met ons zo te willen doen. Men zag wel haast een blijde, een grote schare, met klanken van de blijdste maat. En dan zag ik, heren, als dan er niet alleen vaders mogen zijn en grootvaders, maar dat daar vaders voor uw troon staan en moeders met de kinderen aan hun hand. Heren, de kinderen die u ons gegeven hebt, ze hebben ook leren buigen op uw eis naar uw paleis, het hof der hoogte. O, en dan zeiden ze van binnen, dat kan nooit, gebeurt niet, moet je hier eens kijken, daar eens kijken. En ik kon nooit nalaten te hopen. Ik zeg niet dat we allemaal, daar gaat het niet om. Maar ik zeg dat in Christus Jezus uit dat eeuwige welbehagen is een ruimte vrijgekomen die een mens nooit voor mogelijk gehouden zou hebben als God het hem niet zelf laat zien dat uit dat soevereine eenzijdige godswerk een volk wordt toebereid met alle gebreken en ellendigheden hunnerzijds, maar waar God zich mee bemoeit. Amen.